Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 35 en daarvan het 9e en 13e vers. Psalm 35, vers 9 en 13. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons christelijk geloof. En we willen antwoorden door te zingen met elkaar Psalm 86, het 4e en 6e vers. En ik wil u en jullie uitnodigen om in uw en jullie hart mee te zeggen en na te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De preek zal vanmiddag in het teken staan van de vervolgde kerk. En dan niet zozeer dat het een themadienst is of zo, maar We willen vanmiddag met elkaar nadenken over de geschiedenis van Stefanus. Hoe hij vervolging ondervond als de eerste martelaar, van, ja eigenlijk de tweede martelaar, als de Heer Jezus natuurlijk zelf ook meerekent, van de Nieuwtestamentische kerk. We willen, voordat we de schriften openen, gemeente, eerst bidden of de schrift ook werkelijk open zal gaan voor ons hart en ons hart open zal gaan voor de schrift. We bidden voor de pioniersplek die gecreëerd is, die gesticht is, om het zo te zeggen, in het CGK Centrum. En die gericht is op internationale studenten, willen dat werk aan de Heere opdragen. Of hij het ook wil zegenen. Laten we tot God gaan. Heere, almachtige God, wat is het een voorrecht om voor de tweede keer, en als we hadden gewild voor de derde keer, op deze dag in uw huis te komen. Drie diensten. Heere, drie keer roept u ons en hebt u woorden voor ons. Spreekt u het verlangen uit dat u ons wilt ontmoeten. En daarin zien we iets van uw genade, daarin zien we iets van uw trouw, daarin zien we iets van hoe u bent. U bent een God die gemeenschap wilt hebben met mensen. Iets wat eigenlijk onmogelijk is. U, de heilige God, die omgaat met ons, zondige mensen. Elke zondag weer, roept u. Elke zondag weer mogen we op uw roepstem komen en luisteren. Elke zondag weer wilt u komen in uw woord om ons te ontmoeten en ook te geven dat we elkaar ontmoeten. We danken u daarvoor. En we willen bidden of alles in deze dienst mag zijn tot eer van uw grote en nooit volprezen naam. Wij willen bidden, Heere, of deze dienst mag meewerken. Meewerken ten goede, mee mag werken voor de groei van ons geloof, tot de opbouw van de gemeente. We willen bidden of er geloof mag komen voor hen die u nog niet kennen. Die u nog niet persoonlijk kennen, Heer Jezus, als hun borg, als hun middelaar, als hun redder. We willen bidden voor de mensen die daarmee worstelen. We willen bidden voor de mensen die thuis meeluisteren. Die misschien dolgraag hier hadden willen zijn, maar het kon niet vanwege ouderdom of ziekte. We willen bidden voor de mensen die moeten passen op kinderen en daardoor aan huis gebonden zijn. U bent toch zelf niet aan tijd of plaats gebonden, Heere. Wilt u geven dat ook zij een zegen mogen ontvangen? Door de preek, door het zingen, door het bidden. U weet hoe we hier zitten. Misschien is ons hart vol verdriet, omdat een dierbare is heengegaan. We willen bidden, Heere, voor de pioniersplek in onze zustergemeente, hier in Utrecht Centrum. Pioniersplek die gericht is op internationale studenten. Wilt u door dat initiatief, wilt u er doorheen werken? Dat veel studenten die hier naar het seculiere Nederland komen, toch u zullen kunnen ontmoeten. Dat ze uw woord zullen horen in hun eigen taal. Of in het Engels, maar dat er een mogelijkheid zal zijn om het evangelie te horen, om elkaar te ontmoeten. Dat zou toch bijzonder zijn, Heere, dat dat gebeuren mag. Wilt u dat werk zegenen? Dragen het aan u op. En we bidden ook of de broeders en zusters die dat project dragen het ook zullen volhouden. We willen bidden of u met een ieder wilt zijn die vanmiddag een taak heeft in de dienst. Wilt u zijn bij de organist? Wilt u zijn bij mij in het spreken? Wilt u bij ons allen zijn in het luisteren? Wilt u zijn bij de koster? Wilt u zijn bij de mensen die in de oppas actief zijn? We bidden voor hen die in stilte lijden. Misschien vanwege eenzaamheid. Nooit uitgesproken tegen iemand. Of slechts tegen enkelen. Wat kan dat stil lijden zijn? We bidden voor mensen die deze week naar een specialist of dokter moeten. Misschien voor controle, misschien voor behandeling. Misschien is er veel spanning. Misschien zijn er zorgen over kinderen, kleinkinderen. Misschien zorgen in relaties. Heer, we dragen het allemaal aan u op. We bidden voor hen die worstelen met hun identiteit. Met hun seksuele geaardheid. Het kan ook een strijd zijn die in stilte gevoerd wordt. We bidden voor hen die worstelen met het single zijn. Dolgraag een relatie willen. Het lukt niet. Nog niet. Heren, we dragen hen aan u op. We willen bidden voor de ouderen van de gemeente. We willen bidden voor de jongeren van de gemeente. We willen bidden voor onze kerken in de breedte. We willen bidden voor alles wat er gebeuren mag op de klassees, particuliere synode. En ook als de synode later dit jaar gehouden zal worden. We dragen het werk wat de broeders doen mogen, de afgevaardigden, aan u op. Geef, Heren, dat er een geestelijke sfeer mag zijn. We willen bidden of u de moeilijke besluiten die voorliggen, of u daar ook in mee wilt komen, wijsheid wilt schenken. Houd ons als kerken bij elkaar, Heren. Wilt u een sfeer van vrede geven en liefde, ook onderling in de kerken. We bidden of u onze gaven wilt zegenen, die we straks mogen geven. We willen ook bidden voor dominee Hogeboom en zijn gezin, zijn vrouw, kinderen. We willen bidden of u al het werk dat hij hier mag doen in de gemeente, of u dat zegenen wilt en erbij wilt zijn, de krachten wilt geven, maar ook de vreugde. Om pastor te zijn. Pastor. In naam van u, Heer Jezus Christus, die de grote pastor bent. Wees hem nabij. Wees de gemeente nabij. Houdt u ons alle vast. Houdt ons alle vast bij uw woord. En ook door uw Heilige Geest. Wilt u ons geloof zelf maar vastmaken. Want wij zijn mensen die dat zo snel en zo gemakkelijk kunnen verliezen. Heren, zo dragen we deze dienst en al het werk dat gebeuren mag aan u op. Wilt u erin meekomen? Bewaar ons voor zonde en geef dat we ons zullen kunnen focussen op wat u vanmiddag tot ons wilt zeggen. We bidden dat. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbelgemeente in het Nieuwe Testament, zoals gezegd, Handelingen, de geschiedenis van Stefanus. Eerst een gedeelte uit Handelingen 6, de versen 7 tot en met 15. En daarna een aantal versen uit Handelingen 7, de versen 48 tot en met 60. Maar eerst Handelingen 6, vers 7 tot en met 15. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en redetwisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden die zeiden, deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarene, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En alle die in de raad zaten hielden hun oog op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing, een hoofdstuk verder vanaf vers 48. Dat is het slot eigenlijk van de reden die Stefanus uitspreekt, van zijn verdedigingsreden. En dan zegt hij dit, de Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor een huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heere? Of wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden. Van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent, u die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af van de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Voordat hier een gedeelte uit overdenken, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, de tweede voor de zending en de derde collecte is bestemd voor de diaconie. Van harte aanbevolen. Na de preek, gemeente, zingen we op Psalm 110, vers 1 en 2. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. En zeggen, heers tot 's werelds uiterst ende, zover de macht uw vijand zich verspreidt. En de tekst voor de preek is genomen uit Handelingen 7, vers 55 en 56. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen, staande aan de rechterhand van God. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, we kennen allemaal wel de beelden van een middeleeuwse veldslag. Misschien uit prenten, uit een lesboekje, misschien wel speelfilms erover gezien. En als je dan zo'n middeleeuwse veldslag ziet, dan is er altijd een moment dat er door de vijandelijke linies wordt heen gebroken en dat de strijd zich concentreert rondom de koning. Beslissend moment. Als dat gebeurt, dan staat de strijd op het punt van het beslecht worden. Dat moment van die doorbraak, dat is bepalend. Waar het om gaat vanmiddag is dat de strijd altijd gaat om de val van de koning. En ook het hevigst is rondom de koning. Rondom de koning zijn de sterkste soldaten, de sterkste, de elite troepen, zeg maar, die zijn rondom de koning opgesteld. Hetzelfde geldt van de strijd die de kerk heeft te voeren, de kerk van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Dan gaat de strijd ook altijd om de koning. De strijd die wordt ook rondom de koning beslecht. Steeds weer is de persoon van de Heer Jezus Christus de inzet. Dat zien we ook in de tekst van vanmiddag. De belijdenis dat Jezus degene is die mensen kan verbinden, kan verzoenen met God, roept grote weerstand op. Hoe dat komt, gaan we zien en horen met Gods hulp. Als we worden bepaald bij de dood van Stefanus. Ik schrijf als thema boven de preek, Stefanus voor de raad gesleept. Drie gedachten. Waar hij vol van is, dat gaan we eerst zien. Wat hij ziet, dat is het tweede. En wat hij zegt, dat is het derde. Stefanus voor de raad gesleept. Wat weten we, gemeente, eigenlijk van Stefanus? Nou, eigenlijk niet eens zo heel veel. Zijn naam is Grieks en betekent zoveel als krans of kroon. Wat een lading heeft die naam, als je bedenkt hoe Stefanus aan zijn eind is gekomen. Jezus zegt, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Wees trouw tot in de dood. Ik zal u de kroon, de Stefanos van het leven geven. Openbaring 2, vers 10. Wat worden deze woorden concreet voor Stefanus? Verder kunnen we uit zijn naam opmaken dat Stefanus waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk zelfs, uit een Grieks sprekend gezin kwam. De meeste gelovige Israëlieten, de gelovige Joden, die gaven hun kinderen Joodse of Arameese namen. Maar het feit dat zijn ouders hem een Griekse naam hebben gegeven, dat laat wel zien dat hij waarschijnlijk uit een liberaal gezin kwam. De meeste mensen die het Grieks omarmden in die tijd als spreektaal en zich ook voegden naar die Griekse cultuur van die dagen, dat waren toch wel vaak de wat liberalere mensen. Stefanus, hij maakt deel uit van de zeven diakenen, die door de gemeente in Jeruzalem worden uitgekozen, met het oog op, opnieuw, hè, de Grieks sprekende weduwe, om die te dienen met dagelijks voedsel, maar ook om hen te bemoedigen uit Gods woord. Zo ging dat in die tijd. Een diaken was niet alleen voor de dagelijkse behoeften van eten, drinken, kleding, onderdak, maar ook om toe te rusten, onderwijs te geven vanuit Gods woord. Dat was Stefanus een van die zeven. En dan wordt er van hem gezegd, een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. En vol geloof en kracht, iemand die wonderen deed en grote tekenen onder het volk. Hoe Stefanus tot geloof is gekomen, dat wordt ons niet verteld in de schriftlezing van vanmiddag. En ook in heel de Bijbel komen we dat niet op het spoor, maar het zou maar zo kunnen. Dat Stefanus tot geloof kwam door de Pinksterpreek van Petrus. De weten dat natuurlijk niet zeker, maar het zou maar zo kunnen. Nou, van deze Stefanus lezen we vanmiddag dat hij in ernstig conflict kwam met leden van een aantal Joodse synagogen. Misschien was hij zelf wel afkomstig uit een van deze synagogen, zou maar zo kunnen, voordat hij tot geloof kwam in de Heer Jezus. Leden van de genoemde synagogen, ze zijn in een verhitte discussie verwikkeld met Stefanus. En dan lezen we, maar ze waren niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Ze waren niet in staat. Ze konden, ja, ze waren hem niet de baas, zou je kunnen zeggen, met hun argumenten niet. En ze konden ook niet op tegen de overtuigingskracht en de volheid waarmee hij sprak over zijn heren en heiland. En dan krijgt de vijandschap venijnige trekken. Dan nemen de tegenstanders van Stefanus de toevlucht tot list en bedrog. En dan zetten ze mannen aan om valse beschuldigingen tegen hem in te brengen. Dat moet de schriftgeleerden overtuigen. Om een rechtszaak tegen Stefanus aan te spannen. En die list, die lukt. Stefanus wordt voor de Joodse raad gesleurd. Religieuze rechtbank. En hoe luidt dan, gemeente, de aanklacht? We hebben het gelezen. Deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want, en dan komt het, wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus, denigrerend trouwens, die Jezus, de Nazarene deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. Een hele lange zin. Die aanklacht kun je terugbrengen tot twee hele concrete aanklachten. In de eerste plaats wordt Stefanus beschuldigd van het lasteren van de tempel. Dat wordt bedoeld met deze plaats. Dat is de eerste aanklacht, het lasteren van de tempel. En het tweede, het lasteren van de wet van Mozes. Nieuwe gebruiken leren. Dat zijn zware aanklachten. Dat zijn zware aanklachten voor een gelovige Jood. De overeenkomst met de Heer Jezus is trouwens heel treffend. Was het hem niet even zo overkomen? In de manier waarop deze belagers spreken over Jezus, hè, die diepe verachting, die Jezus, zo proberen de tegenstanders door de linies heen te breken. Door de linies van de kerk. En de koning van de kerk aan te vallen. Heel duidelijk komt dat terug in die aanklacht die ze formuleren. En wat doet Stefanus dan? Nou, dan krijgt hij de gelegenheid om zichzelf te verdedigen. En dat hele hoofdstuk 7, dat is eigenlijk één lange verdedigingsrede van Stefanus. En die mogelijkheid, die grijpt hij met twee handen aan. Maar dan niet om zichzelf vrij te pleiten, maar om het evangelie te verkondigen. Midden in de rechts, in het paleis van de hoge priester staat hij daar. Het evangelie te verkondigen, vol van de Heilige Geest. Zo maakt de koning van de kerk zijn belofte waar. Wanneer ze u overleveren, moet u niet bezorgd zijn over wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden, wat u spreken moet. En ik zal uw mond vullen met wijsheid, die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Nou, dat zien we gebeuren in die lange reden van Stefanus. Juist in dit ogenblik vult de Heilige Geest Stefanus en krijgt hij de moed om te verkondigen, om zijn meester te verkondigen, die hem alles geeft wat nodig is. En hoe doet Stefanus dat dan? Hoe is die verdedigingsrede nou opgebouwd? Dat is heel bijzonder. Stefanus neemt zijn gehoor mee door de geschiedenis van het volk Israël. En dan begint hij bij de roeping van Abraham. Daar begint het allemaal. Daar was God met het volk Israël begonnen immers. En dan neemt Stefanus zijn gehoor zo mee via Mozes. En dan komt hij uit bij de tempel van Salomo. Langs die route gaat het. En dan komt hij bij het slot van zijn betoog. We hebben het gelezen. En dan komt hij ook ten diepste bij die twee aanklachten die ze tegen hem indienen. En dan maakt hij zijn punt. Lees maar mee, Handelingen 6, vers 48. De Allerhoogste woont echter niet in tempels. die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. Stefanus, die komt nu bij zijn conclusie en hij zet zijn conclusie kracht bij met een citaat op Psalm 110. Waar staat dat de Heere troont in de hemel. En dan beschuldigt hij de leden van de Joodse raad zelf, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet zich altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Stefanus, hij draait de aanklacht om. En hij zegt tegen de priesters, tegen de schriftgeleerden, niet ik heb gezondigd, die aanklacht die jullie inbrengen, die treft mij niet, maar die treft jullie. Jullie hebben dat gedaan, die twee dingen die je tegen mij inbrengen. Jullie hebben de profeten gedood. Nota bene de profeten die getuigden van de rechtvaardigen. Ja, jullie hebben de rechtvaardigen zelf gedood. Hij die de ware tempel was, hij die de ware verzoening bracht. Lasteren tegen deze plaats, lasteren tegen de tempel, niet ik, maar jullie hebben die plaats. Jullie hebben de ware tempel gelasterd. En dat brengt een heftige reactie teweeg. Bij die, ja, hoe moet je ze noemen? De religieuze elite, de schriftgeleerden, de priesters. Een hele heftige reactie. De maskers, ze gaan af. Toen ze dit hoorden, barsten hun harten van woede. En ze knarsten hun tanden tegen hem. Dat is aangrijpend, hè, wat je hier leest. Wat je hier, als het ware, op je netvlies krijgt. Waar Stefanus spreekt van de hemel. Barst rondom de hel los. Ze knarsten de tanden. En wat ziet Stefanus dan? Dat is het tweede. Dan ziet hij de hemelen geopend. Dan getuigt hij ervan dat hij de Heere Jezus ziet. Dat hij de heerlijkheid van God ziet. Opnieuw zo'n beladen term. De heerlijkheid van God. Het Grieks noemt dat de doxa van God. En bij dat woord moet je denken aan de heerlijkheid en de majesteit die een koning had. Die de keizer van Rome had. He, dat wordt heel vaak aangeduid met doxa, heerlijkheid, glans, majesteit. Maar hier gaat het niet om de heerlijkheid van een koning of van een keizer. Hier gaat het om de heerlijkheid van de Heere Jezus. En opnieuw zie je dan een verband met het Oude Testament. Zoals ook in die aanklacht Stefanus dat punt had gemaakt met de roeping van de Heere, van Abraham en de bedoeling van de tempel, de ware verzoening, die lijn, die ligt er ook in dat woordje, de heerlijkheid van God. Want de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van de Heere, dat is een term die heel veel voorkomt in het Oude Testament. Het Hebreeuws gebruikt dan het woord kaboot. Steeds wanneer er gesproken wordt over de heerlijkheid van de Heere, dan staat er de kaboot van de Heere, dat woord. De heerlijkheid van de Heere rustte op de berg Sinaï, toen de Heere de wet gaf. Dan staat ook dat woord daar. De heerlijkheid van de Heere, die vorm kreeg in een wolkkolom en in vuur. De heerlijkheid van de Heere, die zo groot is. De glans die zo, ja, niet... Daar kun je niet voor staande blijven. Zo intens. Als de Heere zijn heerlijkheid toont. Steeds dat woord. De heerlijkheid van de Heere. In zijn majesteit. In zijn glans. In zijn almacht. Mozes moest zijn gezicht bedekken. Toen de Heere zijn heerlijkheid voorbij kwam. In Exodus 33 vers 22. De heerlijkheid van de Heere lezen we later in de geschiedenis van Israël. Rusten op de tabernakel. De heerlijkheid van de Heere rusten later op de tempel. En soms lezen we dat die heerlijkheid van de Heere zo extreem intens was, dat de priesters niet eens hun dienst konden doen. Als Stefanus een blik werpt in de hemel en daar getuigt dat hij de heerlijkheid van de Heere ziet, dan is dat een getuigenis en op een bepaalde manier ook een aanklacht naar zijn belagers en naar de priesters en de schriftgeleerden. Hij mag een blik werpen in de hemelse tempel van de Heer. Waar die aanklagers zo bezig zijn met de aardse tempel, laat Stefanus hier zien dat het alles draait om de heerlijkheid in de hemelse tempel. En dan ziet hij in die hemelse tempel ook de Heer Jezus Christus. Stefanus had tot op dat moment slechts van hem gehoord. Stefanus had tot op dat moment had slechts van hem horen getuigen. Door de apostelen, door de discipelen, hij had hun woorden geloofd. Maar nu ziet hij zijn heiland. Nu krijgt Jezus Christus een gezicht. Voor Stefanus op een heel directe manier. Juist nu hij het zo nodig heeft. Maar indirect krijgt Jezus Christus een gezicht voor zijn kerk. Voor de kerk van de dagen van Stefanus, maar ook voor de tegenstanders van de kerk. Het is een onderstreping wat hier gebeurt van de Pinksterpreek van Petrus, die nog maar kort daarvoor gehouden was. Een onderstreping. Jezus leeft. Want daar draaide het natuurlijk allemaal om. Dat was hetgene wat niet geloofd werd door de Joden, dat Jezus was opgestaan. En dat getuigenis, dat wordt hier door Stefanus kracht bijgezet. Jezus Christus, onze Heere, leeft. Hij is opgestaan. Hij is in de hemel. Wat Stefanus hier ziet, is een bijzondere gave die hij ontvangt. Die hij ontvangt als martelaar van de vroege kerk. Maar die gave wordt ingezet als opbouw van de kerk. Als bemoediging voor de kerk. Zelfs tot in de dagen van vandaag wordt de kerk erdoor bemoedigd. Het zijn precies dit soort getuigenissen die zijn opgenomen in de Bijbel. Dat we weten, het getuigenis aangaande de Heere Jezus is echt. Daar kun je van op aan. Maar wat betekent het nu dat de Heere Jezus daar staat? Dat is ook zo'n opvallendheid in de tekst. Hè? Ik zie Jezus Christus staande. Terwijl we in de geloofsbelijdenis hebben gesproken dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. Wat betekent het staan? En ook hiervoor moeten we naar het Oude Testament. De Heer staat gereed om zijn rechtszaak te voeren. Jesaja 3 vers 13. Dat staan, dat laat dus iets zien van macht hebben, van recht spreken. Van het rechtvaardige oordeel. En in het boek Openbaring wordt het staan heel direct toegepast op de Heer Jezus. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Waarom, gemeente, staat het lam? In Openbaring om de boekrol te ontvangen van hem die op de troon zit. En om de zegels van de boekrol te verbreken en de boekrol te openen. We zien dat het lam betrokken is op zijn werk en op zijn kerk. Dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God zijn Vader. Dat beleiden we elke zondagmiddag in de kerk. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijden. Dat zitten, dat laat zien dat de Heer Jezus samen met zijn Vader heerst in de troon. Maar als één van de zijnen wordt aangevallen, als één van de zijnen het moeilijk heeft. Dus ik vind het zo ontroerend. Dan blijft de Heer Jezus niet zitten, maar dan gaat hij staan. Dan is hij zo intens betrokken op zijn kind, dat hij niet kan blijven zitten, dat hij niet wil blijven zitten. Wat een beeld. Wat een beeld is dat toch. In het Oude Testament roepen de psalmdichters het uit naar de hemel. Heere, doe mij toch recht. En misschien zit je zelf al in zo'n periode dat je het even helemaal niet weet. Dat je het niet snapt, waarom moet me dit overkomen? Is er dan geen God in de hemel? Soms kan het zijn alsof de hemel pot en pot dicht zit. En dan snap je er niets van de weg die je gaan moet. En dan kun je zo meekomen in wat de psalmdichters hebben opgeschreven en hebben uitgeroepen naar de hemel. Heere, kom mij toch te hulp. Heere, sta mij toch bij. De zaligmaker die zit en heerst. Hij staat op om zijn volk te hulp te komen. Het lot van Stefanus. Het is bekend in de hemel. En er wordt op gereageerd in de hemel. Hier zien we een zaligmaker die zich ontfermt. Dat is wat Stefanus ziet. De heerlijkheid van God en de Heer Jezus. Die klaar staat om zich te ontfermen. Dat mogen we weten. Door dit soort teksten. En soms kun je het met je gevoel helemaal niet meemaken. Maar wat zijn deze teksten dan een houvast niet? En wat kunnen deze teksten je toch ook helpen om in gedachten weer terug te gaan naar die momenten dat het er wel was. Dat je God ervaren hebt dat hij zo dichtbij was. Hoe is dat voor u? Hoe is dat voor jou? Herken je dat? En bouw je daarop? Vertrouw je daarop? Niet iedereen is het gegeven om een blik te werpen in de hemel zoals Stefanus. Ik ken mensen in mijn directe omgeving die erna verlangen om Jezus te zien zoals Stefanus hem hier ziet. Om Jezus te zien zoals hij is, om hem heel direct te ontmoeten. Zichtbaar. En waarom gebeurt dat dan niet? En dan kunnen we soms heel theologisch zeggen, ja, de Heere die laat zich ontmoeten in het gewaad van het woord. Maar voor sommige mensen is dat niet genoeg. Sommige mensen willen Jezus zo graag zien. Stefanus zag hem, maar pas aan het eind van zijn leven. Eerder niet. Tot aan die tijd moest hij voldoende hebben. Aan zijn geloof. Aan het vol zijn. Aan het volgemaakt zijn door de Heilige Geest. En dat is toch leerzaam voor ons, voor de kerk van nu. Al heb je de Heer Jezus nog nooit letterlijk gezien. Toch mag je weten, wordt onderstreept vanmiddag, dat hij van je af weet. Toch mag je weten dat hij van al die 7 miljard bewoners op deze aardbol jou in het oog heeft en jou op het oog heeft. Wie mag leven van genade, mag het weten. Ik snap alles niet. Maar ik weet dat de Heere Jezus regeert. En wat er ook gebeurt. Het lijden dat ik dragen moet, dat is door de handen van mijn hemelse Vader gegaan. Dat hè. Dat zien we in de tekst van vanmiddag. Wat me ook overkomt. Het lijden dat ik tref, dat is door de handen van mijn hemelse Vader gegaan. En zijn Zoon, die staat naast hem. Om de zijne bij te staan. Dat is wat Stefanus ziet. Dat is wat hij de kerk meedeelt. En wat verkondigt hij dan concreet als het derde? Stefanus moet verkondigen wat hij ziet. Het is de laatste keer dat hij het woord zal verkondigen. Je zou kunnen zeggen, het is de laatste preek die hij houdt. En de grote vraag is, zoals het altijd is met een preek, raakt het de harten van zijn hoorders? Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Het is opvallend, gemeente, hier wordt niet maar gesproken van Jezus als de Zoon van David. Het gaat hier maar niet alleen over Jezus in zijn mens zijn. Maar het gaat hier over Jezus in zijn heerlijkheid. De term Zoon des Mensen komt uit de profetie van Daniël. Daniël krijgt een nachtelijk visioen en in het visioen werd de Zoon des Mensen gegeven en ik citeer, heerschappij, eer, koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren en zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Nou, hier wordt dus de heerlijkheid van Jezus verkondigd aan de Joodse raad. Met een term die zeer bekend is voor deze specialisten van het Oude Testament, voor deze theologen. De heerlijkheid van de Heer Jezus wordt hen niet voor de eerste keer verkondigd overigens. Want het was ze namelijk al eerder verkondigd. Op diezelfde plaats, in diezelfde raadzaal, in diezelfde rechtszaal, door niemand minder dan de heiland zelf. Toen de hoge priester hem vroeg, bent u de Christus, de Zoon van de gezegende? Toen antwoordde hij, ik ben het. En u zult de Zoon des Mensen zien, zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Op de Pinksterdag werden velen het hart geraakt door die preek van Petrus. Dat weten we door de vraag die ze stellen. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Welke reactie zien we bij de hoge priester? Welke reactie zien we bij die andere priesters die daar zitting hebben in dat Sanhedrin, in die Joodse raad? Welke reactie komt er op de verkondiging van Stefanus? We lezen, ze sluiten hun hart toe. Dat is aangrijpend, hè? Waar Stefanus hier de deur naar de hemel geopend houdt, sluiten zij hun hart toe. Waar Stefanus de deur naar de hemel openhoudt, verkiezen deze geestelijke leidslieden, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar zij verkiezen de hel. Hun harten barsten van woede en zij knarsten hun tanden tegen hem. Wat een aangrijpend beeld. En wat een aangrijpende waarschuwing ook voor ons. Als het woord harten niet verbreekt, dan kan hetzelfde woord verzet oproepen. En dat verzet ook verheven. Zondag is altijd een mooie dag om wat te lezen. Ik weet niet hoe jullie dat hebben en hoe u dat hebt, maar het was me gegeven vanmiddag om even een uurtje op de bank te liggen. En er lag een waarheidsvriend. Nou, die pakte een heel stukje in gelezen en dan las ik dat ook weer. Dat het woord twee reacties kan oproepen. Of het verbreekt je hart en het brengt je dichter bij de Heer Jezus. Of het verwijdert je bij de Heer Jezus en het verhevigt je verzet tegen de Heer Jezus. Ook weer zo'n vraag die de tekst dan vanmiddag aan ons stelt. We moeten ons maar laten lezen door de tekst van vanmiddag. Hoe is dat nou voor u? Hoe is het nou voor jou? Wat doet de verkondiging van het evangelie? Pasen ligt alweer weken achter ons. En we leven toe naar hemelvaart en naar Pinksteren. Doet het je nog wat? Je kunt je hart verharden. Dat kan op een hele wereldse manier. En dan kan ik van alles opnoemen, maar we weten dan echt wel hoe je je hart kunt verharden op een wereldse manier. Door de muziek die je luistert, door de plekken waar je naartoe gaat als je uitgaat, door de films die je kijkt, de websites die je bekijkt. Nou, noem maar op. En dat kan een hele dikke, seculiere eeltlaag op je ziel kan dat geven. Maar dat verharden van je hart, dat kan ook op een hele reformatorische manier. Op een hele, nou, ik zou haast zeggen, fijnzinnige manier. Je kent de leer. En je weet dat je allemaal niet zomaar tot geloof komt. Dat het allemaal maar niet zomaar gaat. Je kent de waarheid die moet worden verkondigd. Je weet dat we alle zondaars zijn. Maar je kunt daaronder blijven zitten. Met een onverschilligheid. Dat het je helemaal niet raakt. Die ernstige boodschap. Die je beleidt. Laten we dat maar revo-eelt noemen. Dat kan, hè? Dat je revo-eelt op je ziel hebt. En dat daardoor het woord niet doorbreekt. Maar we moeten wel eerlijk zijn vanmiddag tegen elkaar. Als je je blijft verzetten tegen het woord dat wordt verkondigd. Als je je blijft verzetten tegen het evangelie. Als je blijft verzetten tegen het woord dat de Heer Jezus voor je hebt. De Heilige Geest die Hij wil uitstorten. Die je levend wil maken. Dan wordt die eeltlaag dikker en dikker. En dan maakt het echt niet uit of het nou revo-eelt is of seculier eelt. Het eelt moet eraf. Je gaat ermee verloren als het blijft zitten. En dat is niet wat de Heere wil. Want Hij heeft geen lust aan de dood van de goddeloze. Maar juist dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Wie zich blijft verzetten tegen het woord van de Heere Jezus. Tegen het woord dat wordt verkondigd. Gooit de deur naar de hemel dicht. Dat gebeurt er in de rechtszaal van de Joodse Raad. Maar dat gebeurt nog steeds. Dat gebeurt ook vandaag nog. Bij wie zich verzet tegen de verkondiging van de zaligmaker die Jezus Christus is. Hoogste tijd om af te ronden, gemeente. Vandaag, vanmiddag, wordt het u en jou en mij ook verkondigd. Dat er een zoekende zoon des mensen is. Die klaar staat. Die klaar staat om je te ontvangen. Als jij als arme zondaar vlucht tot Hem. Deze zoon staat klaar om je nabij te zijn. In je leven als christen. En dat is moeilijk. Het is moeilijk om als christen te leven in deze seculiere omgeving. Het is hier makkelijk in de kerk. Maar morgen moeten we weer naar buiten. Morgen moeten we weer naar de universiteit. Morgen moeten we weer naar kantoor. Morgen staan we weer in de winkel. Morgen. Dan kan deze dag maar zo weer helemaal naar de achtergrond zijn geraakt. Deze zoon staat klaar om je in je seculiere leven. Nee, dat zeg ik verkeerd. Om je in je leven in deze seculiere wereld nabij te zijn en alles te geven. Om je te helpen als leesbare brief van de Heer Jezus te leven. Deze zoon staat klaar om zijn kerk door de tijd te loodsen. En wij zeggen zo vaak ach en wee in de kerk. Van waar moet het heen? En zal de eenheid in onze kerk wel blijven bestaan? Er zijn zoveel zorgen. Maar deze zoon staat klaar om zijn kerk door de tijd te loodsen. Verwachten we nog wat van hem? Ook op dat vlak, deze zoon staat klaar, dat ook, om te oordelen als hij terugkomt. Allen die de zijnen hebben verdrukt en vervolgd, dan zal het recht zegen vieren. En dan, dat ook, dan zullen al de zijnen hem zien. Zoals Stefanus hem zag, zo zullen wij allen, als we in hem zijn, hem zien zoals hij is. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wat is dat toch een vooruitzicht? Wat is dat toch een vooruitzicht dat we mogen hebben als we geloven in U, Heer Jezus Christus? Dat het recht zal zegenvieren, maar ook dat we U zullen zien zoals U bent. En tot die dag hebben we hier te strijden met alle mogelijkheden die U ons als kerk geeft, maar ook alle onmogelijkheden die we ook tegenkomen. Niet alleen als kerk, maar ook als christen. Onmogelijkheden omdat ons eigen hart vaak zo dwarsig en verkeerd is. Maar ook omdat we om ons heen zoveel verzet kunnen tegenkomen. Zoveel weerstand. Omdat de wereld zo hard is. Heren, we willen bidden of u ons wilt helpen om goede christenen te zijn. Waar we ook maar door u gesteld zijn. Of we nog studeren. De sportvereniging. School. In het gezin. Op kantoor. In de bouwkeet. Achter de toonbank. In de werkplaats. Heren, help ons om dicht bij onszelf te blijven. Niet iemand anders te willen worden of te willen zijn of iemand na te doen. Maar leer ons om in onze eigenheid, in heel dat bestaan, mensen van één stuk te zijn. Mensen die niet op zondag zus doen en zo zeggen. En door de week heel anders doen en heel anders zeggen. Maar dat we mensen zijn die in ons bestaan, zowel geestelijk als het gewone leven. Dat helemaal samen nemen en dat helemaal samen zien. Dat we op maandag niet iemand anders zijn dan op zondag. Maar we vinden dat moeilijk, heren. En wilt u ons daarbij helpen? Wilt u met uw Heilige Geest in ons hart werken? In onze gezinnen werken? In onze huizen werken? In onze gemeentes werken? Heren, we zien ook dat u werkt. We hebben de namen afgelezen van de mensen die belijdenis hopen te doen van hun geloof. We bidden voor Jan Ari. We bidden voor Erik. We bidden voor Anne Trudy. We bidden voor Daniel. We bidden voor Rut, Elisabeth, Henrike. We bidden voor Dina Lydia. We bidden voor Benjamin Leendert Vlieger. We bidden voor Lambertus. We bidden voor Hendrika Teuna. Heren, we danken u dat u dat in hun hart hebt gegeven om u te belijden. En niet maar achteraf ergens stilletjes, maar in het openbaar. En vooruit te komen. Ik ben er ook een geworden van de Heer Jezus Christus. Heren, geef dat als we dat zien als gemeente, als andere jongeren dat zien. Dat het iets uit zal werken, dat ook andere jongeren geloofsbelijdenis zullen willen gaan afleggen. En wat nog belangrijker is, als gelovigen willen leven. We bidden voor Johan Bonhoff, die verbonden is aan de ICF-gemeente. Wilt u ook hem alles geven wat hij nodig heeft om zijn werk te kunnen doen? We dragen onze broeder aan u op en zijn vrouw en gezin. Wees ook hem daarbij in alles. We bidden, heren, ook voor het werk dat mag gebeuren in Apeldoorn, op de universiteit. We willen ook bidden voor de overheden, hier plaatselijk, provinciaal, landelijk. Maar ook en vooral Europees. We dragen de verkiezingen aan u op die deze week zullen zijn. We willen in het bijzonder bidden voor de christenpolitici. Wilt u ook hen alles geven wat ze nodig hebben. Hen ook sterken, dat ze ook een getuigenis zullen laten horen. Daar, ja, te midden van dat seculiere forum. In Brussel en Straatsburg. Dat er ook daar getuigd mag worden wie u, Heer Jezus, bent. Wees hen daarbij, maar niet alleen Europees, ook alle christenpolitici. Heren, dragen we aan u op. We willen bidden of u het verkeerde van deze dag, ook het verkeerde in deze dienst, in woorden, gedachten, daden, genadig wilt vergeven. Wilt u met ons meegaan deze nieuw begonnen week in? Geef ons mensen op ons pad, waarmee we een geloofsgesprek kunnen voeren, mogen voeren. Heilige Geest, maak ons vol van de Heer Jezus Christus. We bidden dat, Heere, uit genade in zijn naam. Amen. We zingen onze slotzang, Psalm 121, en daarvan het vierde vers.
Thank you.
Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere met een biddend hart. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.